Goed, we gaan deze morgen
gaan we stilstaan bij dat Griekse woord apokatalasso. En dat doen we in het kader van het onderzoek wat we begonnen zijn naar de leer der alverzoening. En we hebben eerst het opgepakt om eens te onderzoeken wat het woord verzoenen nou precies in de Bijbel betekent. En we hebben ontdekt dat de apostel Paulus, hij alleen, twee woorden gebruikt die allebei in onze vertaling is vertaald met verzoening, namelijk het woord katalasso en het woord apokatalasso. We hebben gezien dat katalasso hij exclusief gebruikt in de brieven die hij schreef gedurende de handelingentijd en wij hebben ook ontdekt waar het voorkwam. Eén keer had het te maken gewoon in het horizontale vlak bij een scheiding tussen man en vrouw. In de Bijbel gezien een scheiding tussen tafel en bed. Maar toch dat die twee, die man en die vrouw, zich weer met elkaar kunnen verzoenen. Maar dat is het horizontale vlak. Verder gebruikt Paulus het in de Korinthebrieven. En ook in de Romeinenbrief hebben we gezien dat hij met nadruk in de Romeinenbrief het gebruikt om aan te geven dat de situatie tussen God en de wereld, God en de volkeren, God en de heidenen veranderd is. Namelijk, God wilde nadat Adam in de zonde gevallen was, was er een scheiding door de zonde gekomen tussen het hele menselijke geslacht en God. En we zien dat hij in Romeinen 5 uitlegt dat door Christus daar een verzoening tot stand is gebracht. En dat Christus als de tweede Adam de mens weer terugbrengt in een gemeenschap met God. Dat wil niet zeggen dat ieder mens daardoor maar gemeenschap met God heeft, maar de barrière is weggenomen. En God rekent de mens, als het ware, in Christus die zonde de wereld niet toe. Daardoor kan de mens weer in gemeenschap met God komen. En is daar die aanbieding van het geschenk in Christus, de genade die in Christus is. Zo legt hij dat uit in Romeinen 5. Verder de tweede Korinthebrief. Dat gaat niet terug naar de situatie van Adam en het mensengeslacht en de gevolgen die de zondeval van Adam had, die door de tweede Adam Christus is opgeheven. Maar daar gaan we terug naar de situatie van Babel, direct na de zondvloed, dat het mensengeslacht, de volkeren, in feite in vertrouwde samen onder leiding van Nimrod op wat de Nemfilim, de gevallen engelen, als ware die kozen een weg, die wezen een weg voor de mens, om in gemeenschap, zogenaamd, met God te komen, maar die God was wel een valse God, dat was Satan, en zij vertrouwden er helemaal op, om het eeuwige leven op die manier te bereiken, namelijk via de weg die het Rijk der Duisternis hen wees. En ja, Nimrod deed daar met zijn torenbouw van Babel alles aan. En we hebben gezien in Romeinen 1 hoe God niet anders kon doen toen de mens die weg insloeg om ja, die mens over te geven. Toen zij zich onttrokken aan God en geheel vertrouwden op de afgoden. En God niet wilde erkennen. Maar ook dat is, laat 2 Korinthe 5 zien, die positie van de volkeren die als ware niet meer in gemeenschap met God verkeerden. En dat God alleen maar een mens verkoos, namelijk Abraham, waarmee hij verder ging. Abraham, Isaac en Jacob, waar hij een volk uit de voorschijn riep. Dat verschil, dat is opgeheven en de volkeren zijn als ware verzoend. En mogen ook weer in gemeenschap met God komen. Dus je ziet dat Paulus, als hij het woord katalasso gebruikt, eerst handelt met de vervreemding van God in Adam, apart van de persoonlijke zonde van de mens, en dat hij in de tweede Korinthebrief spreekt over de vervreemding van God als heidense volkeren. En ten opzichte van de wereld is nou dan persoonlijk die uitnodiging: laat u met God verzoenen. Echter, als hij dan, als je dan komt in de brieven na Handelingen 28, in de tweede set van brieven, dan kom je het woord katalasso niet meer tegen, maar het woord apokatalasso. En het woord apokatalasso komt maar 3 keer in het Nieuwe Testament voor. Het is apo, kata, lasso. Het is eigenlijk samengesteld uit 3 woorden. Uit de woorden apo, het woord kata en het woord alasso. En we hebben al gezien wat alasso betekent. Alasso betekent veranderen, verwisselen, vervangen. Het woord kata is naar. We hebben ontdekt, het is veranderen naar. Het is een positieverandering. En zo gebruikt Paulus het ook in Romeinen en in de tweede Korinthebrief. Het mensgeslacht is door Christus, als hij als de tweede aan hem kwam, zijn positie is veranderd. Daarom zal als een gevolg daarvan zelfs het mensengeslacht, of hij dat nou wel of niet gelooft, uit de dood wordt geroepen. Er is een opstanding der doden. Alle doden, of ze nou gelovigen zijn of niet, dat doet even niet de zaken. Alle doden zullen herrijzen. En dat is op grond van het verzoenend werk van Christus als de tweede Adam. Zet er maar gelijk achter. Daarom is nog niet ieder mens behouden en verlost. Dat moet je niet in het woord verzoening lezen. Maar de positie van de mens, die eerst als het ware hing in het mensgeslacht van Adam, en Adam en door Adam kwam de zonde in het mensgeslacht. Het hele mensgeslacht is ware omgehangen, laat ik het maar met mijn woorden zeggen, veranderd van positie. En hangt nu, zou ik maar zeggen, als stamboom onder de tweede Adam. En die heeft het leven voortgebracht in zijn opstanding. En op grond daarvan zal ieder mens herrijzen. Maar daarom is nog niet ieder mens verlost, zeg ik ook gelijk achter. Kata alasso, veranderen van positie. Er zit een beweging in. Dat zie je ook in het woord verzoenen terug, hè? Eerst is er steeds, als een man en een vrouw van elkaar gescheiden zijn, dan staan ze van elkaar af. Dan is daar ruimte tussen gekomen. Men is van elkaar vervreemd. Maar zodra die verzoening er komt, katalasso, dan verandert men van positie. Dan wordt men verplaatst van positie. De positie wordt verwisseld. En dan komt eerst die ver af van elkaar waren, weer naar elkaar toe. En men gaat samen. En dat is wat het woord katalasso betekent. Zo hetzelfde als je kijkt in 2 Korinthe 5, de tweede Korinthebrief, waar je ziet dat er een scheiding is gekomen tussen God en de 70 volkeren. Eigenlijk door Babel, het hele Babylonische systeem, wat vertrouwde op het Rijk der Duisternis. Eigenlijk Satan verheerlijkte en God als een booswicht afschilderde, die je maar moest vrezen, die het verkeerde met de mens voor had, want die had de zondvloed over de wereld gebracht, dan moest je maar niet je vertrouwen opstellen. En Nimrod wees een andere weg en allen volgden hem na. Nou, dan zie je dat er dan een scheiding komt tussen de volkeren en God, en dat God een ander volk verkiest uit Abraham, Isaac en Jacob. Maar je ziet dat op grond van het verzoenend lijden en sterven van Christus, ook die scheiding tussen de volkeren en God in de handelingen wordt opgeheven. En dat er een bediening is der verzoening die alleen bij Paulus en zijn medewerkers berust. En zo komt dan de mens weer, kan de mens weer in gemeenschap komen met God. En waardoor, wat is de diepere oorzaak van die bediening der verzoening? Nou, dat is dat heidense gelovigen mogen worden geënt op de olijfboom Israëls. En wat is de reden daarvan? De reden daarvan is van die verzoening, want die verzoening komt niet alleen voor in Romeinen 5 en 2 Korinthe 5, maar ook in Romeinen 11, waar het over de olijfboom gaat. De reden van die verzoening is om door middel van die wilde olijftakken de olijfboom als het ware te prikkelen tot naijver, tot het uitlopen, tot het uitbotten van de olijfboom, met andere woorden, het tot bekering komen van het volk van Israël. Dus een bijzondere genade openbaart de apostel Paulus aan de heidense volkeren, aan de wereld, dat er een weg vrij is naar God toe, dat die scheiding tussen de volkeren en God als ware nu op grond van het verzoenend lijden en sterven van Christus is weggenomen, en dat die volkeren nu als ware op die verzoening mogen gaan ingaan en dat ze verlost mogen worden en dat ze als een wilde olijftak op die olijfboom Israëls mogen worden geënt om die olijfboom tot jaloersheid te brengen, zodat zij Christus zullen aanvaarden als Messias. Echter, wat geschiedt er? Heeft dat resultaat? Heeft dat nou resultaat? Nee, het heeft geen resultaat. Want ondanks dat daar heidenen van nature wilde olijftakken van de wilde olijf werden geënt op die olijfboom, op de plaatsen waar de ongeloof gelovigen van Israël die niet tot geloof kwamen, maar eigenlijk bij dat oude verbond bleven en niet ingingen op het nieuwe verbond en het bloed van het nieuwe verbond eigenlijk met voeten vertraden en de geest der genade als ware smaden in de handelingen. Ja, het had niet tot gevolg dat Israël tot jaloersheid, tot naijver kwam. En die olijfboom, je kon er naar kijken wat je wilde. En daar ben je eigenlijk moedeloos van. Ze botten niet uit, er kwam helemaal geen vrucht aan. En dat hebben we wel onderzocht toen we stilstonden bij de profetische reden van Matthäus 24 en 25. Toen we stilstonden uitgebreid bij die olijfboom. Nou, die olijfboom bracht geen vrucht voort. En wat geschiedde er, zoals de Heere Jezus in de evangelie in gelijkenissen al liet zien, die olijfboom werd uiteindelijk omgehakt. De bijl lag er reeds aan de wortel van de boom. En de boom werd uitgehouwen, de boom werd omgehakt. Hoe de Heilige Geest, ook in de handelingen, ook ja, die boom bemestte, die boom begoot met water, hoe er ook geestesgaven openbaar werden, hoe de Heer ook van boven door allerlei geestesgaven medewerkte met de apostelen. Het had helaas niet het resultaat, zelfs niet het enten van heidense gelovigen op die olijfboom. En het eind van het liedje was, de olijfboom werd omgehakt. Maar, denk eens in. Wat is de positie dan van de heidenen op dat moment? Wat is dan de positie van de Joden op dat moment? De olijfboom wordt omgehakt. Er blijft alleen maar een stronk, volgens Jesaja, een tronk in de grond over. Ja, daar zal een reisje op geschieten ooit in de toekomst, maar die boom is omgehakt. Stel eens dat wij zouden leven aan het eind van de heidenen. Aan het eind van de handelingen, sorry. En we zouden lezen in Romeinen 11. Nadat we in Romeinen 11 over die verzoening hebben gelezen. Laten we maar gaan naar Romeinen 11. Romeinen 11. Dan staat in vers 17. Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn. Dat zijn dus de Joodse takken. Door ongeloof weggebroken. En gij als wilde loopt. En die gij, laten we nou eens voorstellen dat wij dat zijn. Voor het einde van de handelingen. Als wilde loopt daartussen geënt zijt. En aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen. Ik krijg dus deel aan de zegeningen die de wortel van Israël mij geeft. De zegeningen van het koninkrijk. Ik krijg dus deel aan zegeningen, aan krachten van die vastzitten aan Israël, aan het koninkrijk vastzitten. En daaraan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen. Beroem u dan niet tegen de takken. En ga dan niet denken, nou, ik ben nou heel wat en ik ga me beroemen tegen die andere takken, die Joodse takken. Let op, indien gij u ertegen beroemt, hè, als je dat nou doet, dan moet je iets beseffen. En wat moet ik me dan als heiden beseffen? Niet gij draagt de wortel, maar de wortel u. Met andere woorden, jij draagt niet het Joodse volk draagt jou. En dat je nu allemaal zegeningen hebt, die vastzitten aan het koninkrijk, het komende koninkrijk, en vastzitten aan Israël, wat beloofd is, dat is een bijzondere genade, heiden, die aan jou gegeven wordt. Maar nu het fenomeen. Wat gebeurt er? De olijfboom hier wordt omgehakt. Ik ben van positie veranderd. Ik ben als een wilde olijf. Ik zat aan een of andere boom. En stelt u al die volken maar voor. 70 bomen op een rij. 70 wilde olijven. En ik ben van de Nederlandse boom. En ik word daarvan afgehaald, zal ik maar zeggen. En ik word als een wilde olijftak. Word ik geënt. Op de olijfboom van Israël. Maar nou gaat die olijfboom wordt omgehakt. Waar blijven nu mijn zegeningen? Want wat deed ik als takje? Ik zoog de sappen omhoog, de zegeningen van wie? Van Israël. En Israël wordt Loami. De boom wordt omgehakt. Waar blijft dan nu mijn positie? Mijn hele positie is weg. En zelfs dat niet alleen hoor. Kijk eens naar die andere takken die wel geloofden, die niet weggekapt zijn op die olijfboom, die Joodse takken. Nou, daar geldt hetzelfde voor. Die Joodse broeder van me, die van nature geen wilde olijftak was, maar daar gewoon aan die olijf zat, en die ook van die saprijke wortel genoot, die kan ook niet meer genieten van die zegeningen. Die zegeningen zijn weg. Die boom ligt onver. En wat is dan nu mijn positie? Wat is nu dan mijn hoop? En al die krachten ook, al die sappen die er eerst waren, al die krachten van de toekomende aion, van de toekomende eeuw, van het koninkrijk, wat er allemaal aan vast zat. En waar de mensen van tegenwoordig, omdat het allemaal te maken heeft met aardse zegeningen, geschiet richting het lichaam, zoals genezingen, zoals de gave der talen. Wat tegenwoordig dan verbasterd is tot tongentaal. Al dat soort zaken die de mens wel aanspreken, wat spectaculair is. Geestesgaven, pinkstergaven, wondergaven. Ja, die waren opeens allemaal weg. Al die tekenen die aan Israël vastzitten, want Israël verlangt tekenen, die waren allemaal weg. Zowel voor Israël als ook in die gemeenten waar dat gepraktiseerd was, zoals in de Korinthische gemeente. Ook voor die heidense gelovigen die, doordat ze geënt waren op die olijfboom, deel eraan kregen. Ze waren verzoend, ze waren van positie veranderd. U begrijpt wel, wat moet er dan gebeuren? Dan moet er heel iets nieuws worden geopenbaard, ja of nee? Ja, natuurlijk. Heel iets nieuws moet er worden geopenbaard. Zou ik u wat zeggen? Er moet opnieuw worden verzoend. Er moet opnieuw worden veranderd van positie. Er moet opnieuw worden verwisseld van positie.
zowel voor de heiden als de Jood. De gelovige heiden als de gelovige Jood. Nou, en daarom gaat opnieuw Paulus spreken over verzoenen. Katalasso. Maar dan gebruikt hij niet het woord katalasso. Want dan zou je misschien denken dat dat heeft te maken met diezelfde verzoening. Waar al hij al reeds in Romeinen, hier. En ook in de tweede Korinthebrief, 2 Korinthe 5, over gesproken heeft. Daar sprak hij al over een eerste verzoening. Hij gaat nu spreken over een tweede verzoening. En daarom gebruikt hij een ander woord. En gebruikt hij het woord apokatalasso. Hij neemt een voorzetsel. Het woord, het voorzetsel apo. En dat plakt hij als ware voor het woord katalasso. En zo ontstaat het woord apokatalasso. En hoe is dat nou in het Nieuwe Testament vertaald? Nou, dat hebben ze vertaald in de MBG door het woord wederverzoenen. Niet het woord verzoenen alleen hoor. Het woord wederverzoenen. Weer verzoenen. Opnieuw verzoenen. Op zich goed vertaald. Andere vertalingen en andere mensen zeggen wel eens, het zou beter zijn om het woord oververzoenen. Je wordt opnieuw verzoend, oververzoend. Wederverzoenen vind ik persoonlijk een heel goede vertaling. Het komt maar 3 keer voor. Het komt voor namelijk in Efeze, 1 keertje. En het komt voor in Colossense. Vandaag staan we alleen maar stil bij het woord apokatalasso in Efeze. Volgende week staan we waarschijnlijk stil bij het woord apokatalasso in Colossense. We gaan het lezen. We lezen het eerst alleen in vandaag in de tweede in Efeze 2, de tweede hoofdstuk van Efeze. En let dan op het woord apokatalasso, wat in vers 16 voorkomt en waar gesproken wordt over, niet alleen over verzoenen, maar let op het woord, het is de vertaling van het woord weder, apokatalasso, wederverzoenen. We gaan lezen en voor het verband naar vers 11, Efeze 2 vers 11. Bedenkt daarom, dat gij die vroeger heidenen waart, naar het vlees, en onbesnedenen genaamd werd, door de zogenaamde besnijdenis, die het werk van mensenhanden aan het vlees is, dat gij, te dien tijde, zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls, en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld, maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt, en de tussenmuur die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, doordat hij in zijn vlees, de wet der geboden in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in zichzelf, vredemakende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen. En de twee tot één lichaam verbonden, en dan krijgt het woord apokatalasso, weder met God te verzoenen, door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij vrede verkondigd aan u die veraf waart, en vrede aan hen die dichtbij waren, want door hem hebben wij beide één geest, in één geest, de toegang tot de Vader. Het valt weer op, we hebben hier te maken met verzoenen. En wanneer treedt ook alweer, en daarom is zo mooi dat dat voorbeeld van Paulus gegeven wordt van een echtscheiding en dat dan man en vrouw later zich met elkaar kunnen verzoenen. Wat speelt er allemaal een rol altijd bij verzoenen? Nou, je bij verzoenen altijd heb je te maken met vijandschap. Mensen zijn van elkaar vervreemd en er is vijandschap. Mensen staan van elkaar ver af, niet meer dichtbij. Men is van elkaar vervreemd
Er is vijandschap. Er staat van alles tussen. En dat moet vaak eerst allemaal tussen die twee worden weggenomen. Voordat er überhaupt weer dat ze samen kunnen gaan. En dat er weer een toenadering, weer toegang is tot elkaar. En dat er weer vrede is tussen die twee. Nou, wat is nou toch wonderlijk? Dat steeds als je het woord katalasso en ook apokatalasso in de Bijbel opzoekt, dan kom je tegen de woorden vijandschap, het woord vrede, het woord toegang, en hier dan ook nog verduidelijk met het woord van veraf, en ook dat er iets tussenin staat, wat moet worden weggenomen. Nou, laten we eens gaan naar het begin wat we lazen. Naar vers 11. Ja, nu ik als gelovige heiden aan het eind van de handelingen als ware totaal mijn positie ben kwijtgeraakt op die olijfboom, omdat die is omgehakt en ik helemaal geen deel meer heb aan die saprijke wortel. En die wortel mij niet meer voedt. En ik geen deel meer heb aan die olijfboom. Word ik weer teruggeworpen. Waarop? Nou, die boom is omgehakt. En ja, daar liggen die takken. Ik heb geen enkele positie meer. Ik zou niet weten. Wat voor positie heb ik dan weer? Ik heb er eigenlijk mijn oude positie. Wat ben ik? Ik ben een heiden. En Paulus gaat hier met de behandeling van het woord verzoenen eigenlijk weer terug naar de basis zoals het was. Het verschil tussen de volkeren en het volk Israël. En daarom begint hij hier niet te schilderen de situatie van een gelovige heiden in de eerste plaats, maar gaat hij in de eerste plaats schilderen de positie van de heidenen. Ja, en die positie van die heiden van nature, en dat is niet alleen in de situatie voor die gelovige heidenen die van nature zo zijn aan het einde van de handelingen, maar dat is nu ook heden ten dagen het geval en door alle 20 eeuwen die we sindsdien al hebben meegemaakt. Ja, die positie van die heidenen in elke eeuw die we achter ons hebben liggen, ja, die wordt hier beschreven. Bedenkt daarom dat gij, die vroeger heidenen waart, naar het vlees, en dat ben ik naar het vlees, ik ben naar het vlees, ben ik een Hollander, ik ben geen Israëliet, en onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis die het werk van mensenhanden aan het vlees is. Ja, daarin zag je het grote onderscheid. Hè? Ik zou maar zeggen, als je met elkaar op de sportvereniging zou gaan douchen, nou, dan zie je gelijk bij de mannen douchen het onderscheid. Het onderscheid was, je was niet besneden, je was de onbesnedenen. En het was ook gegeven als een teken, hè, aan Abraham later, aan Abraham, Isaac en Jacob. Namelijk het grote onderscheid tussen de besnedenen, het volk Israël, en de onbesnedenen. En ik kom mij wel als heiden, als proseliet tot het volk Israël begeven. Maar wat moest ik dan laten doen als ik me wilde laten inlijven bij Israël? Dan moest ik mij laten besnijden. Nou, ik moet bedenken dat ik vroeger heiden was naar het vlees. Ik was onbesneden. Die het werken door de zogenaamde besnijdenis die het werk van mensenhanden is aan het vlees. Dat gij te dien tijden. Wat was ik dan te dien tijden? Dan komt er een opsomming. Ik was zonder Christus. Uitgesloten van het burgerrecht Israëls. Ik behoorde niet tot het volk Israël. Vreemd aan de verbonden der belofte. Ik had geen enkel verbond der belofte. Geen enkel verbond heeft ooit aanspraak, is ooit met mij gesloten. Geen oud verbond, ook geen nieuw verbond, enzovoort. Geen Abrahamitisch verbond, geen enkel verbond. Zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar thans in Christus Jezus zijt gij, en dan gaat hij iets openbaren aan die heidenen. Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen. Hoe? Op grond waarvan? Door het bloed van Christus.
op grond van het bloed van Christus, want ook weer deze verzoening gaat op grond van het bloed van Christus. Men komt dus dichtbij, men was ver af, men stond er ver vanaf. Hoe kwam het dat men zo ver daarvan af stond? Wat had God als ware gegeven aan zijn volk, zodat er een heel duidelijke scheiding was tussen het volk en de heidenen? Wat gaf hij? Niet alleen de besnijdenis, maar ook nog, hij gaf ook de wet. De wet. En de wet stond als een muur om heel het volk Israël heen. En die wet maakte scheiding. Staat ook achter in vers 14. Want hij is onze vrede, die de twee, en met die twee wordt bedoeld die heidenen, en aan de andere kant die Joden, de heidense gelovigen en de Joodse gelovigen. Wat is ermee gebeurd nu? In de apokatalasso, in de opnieuw verzoening, in de oververzoening, in de wederverzoening. Hij is onze vrede die de twee, die twee, één heeft gemaakt. Maar wat stond daartussen? Tussen die twee, altijd al. De wet. De wet stond daartussen. En hij heeft die twee, heeft die één gemaakt. Wat stond er tussen? De tussenmuur. En de tussenmuur, dat is de wet, die scheiding maakte, de vijandschap weggebroken heeft, doordat hij in zijn vlees de wet der geboden in inzettingen bestaande buiten werking gesteld heeft. Maar besef wel, broeders en zusters, die wet der geboden die in inzettingen bestond, die tussenmuur, hoe lang heeft die tussenmuur tussen die gelovige heidenen en het gelovige Israël gestaan? Na heel de handelingen door, hoor. Wie moesten de wet houden in de handelingen? De Joden hielden de wet. En helaas wordt dat door de evangelische wereld nooit begrepen, en ik zou zeggen bijna nooit geaccepteerd, dat de Joodse gelovigen de wet hielden. Ja, zij hielden de wet. Zij zullen ook in de toekomst de wet houden. Niet onder een oud verbond, maar onder een nieuw verbond. Aan de wet zelf, en dat moet u onderscheiden, het woord wet van het woord verbond. Want je kan de wet van God uitvoeren onder het oude verbond en het zelf gaan proberen te doen. En dan wordt het als Jood een drama. Dan kom je erachter dat je daar nooit je aan onder dat oude verbond aan die wet kan voldoen. Echter, je kan ook de wet volbrengen onder het nieuwe verbond. Dan wordt er geen schotje gegeven en dan is het een verblijden in, een verlustigen in de wet die God geeft. Gods wet is niet verkeerd. Alleen kon Israël onder het oude verbond die wet niet houden. Maar onder het nieuwe verbond straks wel. En die wet, die stond als een tussenmuur in elke gemeente tussen de Joden die tot geloof gekomen waren en de heidenen. De heidenen die hadden wel deel aan de saprijke wortel, ze hadden wel deel aan de zegeningen van Israël, maar zij hielden de wet niet. Lees dat maar, bijvoorbeeld in Handelingen 21. Handelingen 21. En die begint in vers 17. Dat is nadat Paulus zijn drie zendingsreizen heeft gemaakt, waar bij heel veel heidenen op al die plaatsen waar Joodse takken waren afgebroken, heidenen waren geënt op de olijfboom en daar verslag van doet in Jeruzalem. Dan staat er in vers 17: En toen wij te Jeruzalem, dat is Paulus en zijn medewerkers, en toen wij te Jeruzalem kwamen, heten de broeders ons van harte welkom. En de volgende dag ging Paulus met ons Jacobus bezoeken. En alle oudsten waren daarbij aanwezig. Dus alle oudsten van Jeruzalem. Van de gemeente van Jeruzalem. En toen hij hen begroet had, verhaalde hij in bijzonderheden wat God onder de heidenen door zijn dienst had verricht. Allemaal enten. De bediening der verzoening. Enten. Om Israël tot jaloersheid te verwekken. En zij loofden God toen zij dit hoorden. En zeiden tot hem, gij ziet broeder, hoeveel duizenden, ze waren, net ze zeiden als waren, dat heeft een resultaat hoor, wat je hebt gedaan. Want enorm veel Joden hier zijn tot geloof in de Messias gekomen, zijn uitgebot. Hè, dan staat erachter. En ze loofden God toen ze het hoorden, dat tot jaloersheid verwekken van de olijfboom, dat tot naijver wekken. En ze zeiden hem, zie het resultaat, gij ziet broeders, hoeveel duizenden er onder de Joden gelovig zijn geworden, en allen zijn zij ijveraars voor de wet. Ze hielden de wet. En moeten we geen kritiek hebben, alsof ze het niet begrepen. In heel wat uitleg over dit gedeelte lees ik helaas dat men maar weer kritiek heeft. Die apostelen volgens de hedendaagse leer, christelijke leer, die hebben het blijkbaar nooit begrepen. Het was al in Handelingen 1 vers 6. Als ze aan de Heer vragen, Heer, richt u in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederop? Herstelt u in deze tijd het koningschap? Dan zeggen ze allemaal, ja, ze stelden de verkeerde vraag. Ze hadden moeten vragen over de gemeente die wij nu vormen. Ze hebben er niets van begrepen. Nadat ze 40 dagen door de Heere Jezus een bijbelstudie kregen en alles werd uitgelegd over het koninkrijk. Ze hebben het niet begrepen. Ze stelden de verkeerde vraag. Dan krijg je weer in Handelingen 1 dat men zegt, ja, toen men Matthias koos in plaats van Judas, toen koos men de verkeerde, want men had moeten wachten. Want Paulus werd later gekozen als een van de 12 apostelen. En zo gaat men maar door. Kritiek op kritiek op kritiek. Zo ook hier. Ja, die Jacobus en al die mensen die tot geloof kwamen, ze hielden de wet. Dat ze hadden moeten leven onder de genade, want de genade is in de plaats van de wet gekomen. Ben je helemaal mal? De genade is bijzonder bij Paulus hetgeen wat aan de heidenen, een genade die aan de heidenen wordt verricht en aan de heidenen toekomt, dat ze verzoend worden en dat ze toenadering krijgen, dat ze toegang krijgen tot die olijfboom. Maar goed, dat wordt vaak niet begrepen. Gij ziet, broeder, hoeveel duizenden er onder de Joden gelovig zijn geworden en allen zijn ze ijveraars voor de wet. En dan krijg je iets wat als een leugen over de apostel Paulus de ronde deed. Onder het volk van Israël. Onder de ongelovige Joden de ronde deed. Vers 21. Nu heeft men hun van u verteld dat gij alle Joden onder de heidenen afval van Mozes leert. Afval van de wet dus van Mozes. En dat leren de hedendaagse christelijke kerken ook. Hè? Dat Paulus dus zei van de genade is in de plaats van de wet gekomen. Dat leerde Paulus niet. Dat is een grove leugen. Nu heeft men hun van u verteld dat gij alle Joden onder de heidenen afval van Mozes leert. Dat leerde Paulus niet. Dat Joden de wet niet meer moesten houden. Door te zeggen dat zij hun kinderen niet behoeven te besnijden. Nee, dat zei Paulus wel. Ze moesten wel hun kinderen. De Joden die tot geloof kwamen in de Messias, die moesten wel degelijk hun kinderen besnijden. Nog naar de gebruiken van de wet, de inzettingen, te leven. Wat is dan het geval? Zij zullen stellig, hè, die ongelovige Joden in Jeruzalem, ze zullen stellig horen dat gij aangekomen zijt. Doe daarom wat wij u zeggen. Dus Jacobus zegt, stel je nu aan publiek, laat het zien dat je je stelt onder de wet, dat je wel degelijk de wet houdt, doe het volgende. Doe daarom wat wij u zeggen. Er zijn 4 mannen bij ons die een gelofte op zich hebben genomen. Neem hen mede, heilig u met hen en draag de kosten voor hen, opdat zij hun hoofd kunnen laten scheren. Het heeft te maken met Nazareërschap, maar goed. Dan zullen allen bemerken, dat is een uiterlijk goed te zien, als je met een kaal hoofd rondloopt, dan zullen allen bemerken dat van alles wat men hun van u verteld heeft, niets waar is. Maar dat gij ook zelf medegaat in de onderhouding van de wet. Dus hij moest aan het publiek, aan iedereen laten zien, ik hou de wet. Ik ben en blijf een Jood. En dat deed Paulus ook. Lees maar door. Maar in zaken de heidenen die tot geloof gekomen zijn, hebben wij als ons oordeel geschreven dat zij zich hebben te wachten voor wat de afgoden geofferd is, voor bloed, voor het verstikte en voor hoererij. En wat haalt hij dan aan? Dan haalt hij aan het besluit wat ze ooit met z'n allen genomen hebben op het apostelconvent in Handelingen 15. Toen nam Paulus die mannen mede en hij heiligde zich de volgende dag met hen, ging in de tempel en deed aangifte dat de dagen der heiliging zouden duren totdat voor ieder hunner het offer gebracht was. Allah, Paulus hield de wet. Paulus hield de wet. En Jacobus hier die haalt correct aan wat er in Handelingen 15 op het apostelconvent besloten was ten aanzien van die heidenen die tot geloof gekomen waren en die geënt waren op de olijfboom Israëls. Maar je ziet dus, de wet wordt hier in de Handelingen door alle Joden gehouden. Die muur, en dan gaan we terug naar Efeze 2, die tussenmuur, zoals het daar is vertaald, die is niet afgebroken in Handelingen 21. Die staat nog recht overeind. Efeze 2, vers 14. Want hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt, en de tussenmuur die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, doordat hij in zijn vlees de wet der geboden in inzettingen bestaande buiten die werking heeft gesteld. Maar die wet der geboden in inzettingen bestaande, die wet van Mozes, die is niet buiten werking gesteld in Handelingen 21. En ook op het apostelconvent in Handelingen 15 is die wet niet buiten werking gesteld. Wat was de vraag in Handelingen 15 op het apostelconvent? Was de vraag op het apostelconvent: moeten wij als Joden nou nog wel de wet houden? Was dat de vraag op het apostelconvent? Nee, dat was niet de vraag op het apostelconvent. De vraag op het apostelconvent was niet richting de Joden, richting Israël, maar was richting de heidenen. En het ging met nadruk erom of de heidenen de wet moesten houden. Of nog scherper gezegd, of de heidenen zich moesten laten besnijden. Met andere woorden, of heidenen toe moesten treden tot het Joodse volk, proselieten moesten worden. Echt ingelijfd moesten worden in het Joodse volk. En wat is daar besloten op het apostelconvent? Nou, dat wordt prachtig hier nog eens even aangehaald door Jacobus in Handelingen 21. Ze moesten zich van vier dingen onthouden, maar verder hoefden zij zich niet te laten besnijden, waar er zoveel onrust was ontstaan. En lees u voor uzelf nog maar eens Handelingen 15 helemaal door. Er was heel veel onrust ontstaan, omdat er broeders gekomen waren uit Jeruzalem, zware broeders, en die hadden gezegd aan die heidenen, je moet je laten besnijden, hè? Anders kan je niet verlost worden. Nou, dat was een leugen, dat was niet waar. En zo kwam men samen en zo besloot men dat. Dus die wet, die tussenmuur, in inzettingen bestaande, ja, die stond tot aan het einde van Handelingen 28 recht overeind. En je ziet dat de apostel Paulus ook nog keurig de wet houdt. En dat alle Joden daar in Jeruzalem, niet alleen in Jeruzalem, maar ook elders, overal de wet houden.
en dat Paulus nooit heeft geleerd in de handelingen dat Joodse mensen tot geloof in Christus kwamen, zich niet meer moesten laten besnijden. Dat is een grove leugen. Zich niet meer hoefden te houden aan de gebruiken, hè, van Mozes. En aan de wet van Mozes. Dat is een grove leugen. Paulus laat zien door dat zich in het openbaar onder de Nazareër gelofte te stellen, dat het inderdaad dat daarvan niets waar is. Heeft die tussenmuur ook nog mee te maken misschien? Je zou het ook nog misschien kunnen zien dat het een zinnenbeeldige verwijzing is van Paulus naar een muur die echt stond. Als je namelijk zou gaan naar de tempel, dan liep je als heiden letterlijk tegen die tussenmuur op. Want als ik als heiden de tempel wilde betreden, denkt u dat ik daar ooit de kans toe kreeg? Denkt u dat ik mij zomaar met de Jood mee kon wandelen? Zomaar die tempel in? Hè? Nee, dat is onmogelijk. Want wat stond er geschreven bij de voorhof? Wat stond er geschreven bij de voorhof? Bij de voorhof stond er geschreven, en men heeft in, en dat heb ik nog opgezocht, men heeft dat zelfs een uitgehakte steen gevonden in 1871. En die kunt u bewonderen in het Britse museum in Londen, de British Museum, waar er een steen getoond wordt, waarin ingegraveerd is, waar gezegd wordt dat de heidenen buiten moesten blijven en dat ze geen toegang hadden. Ik zal met mijn woorden zeggen, in het Nederlands kom je dat ook wel eens tegen, dan staat er verboden toegang. En zo stond het ook. Voor de heidenen verboden toegang op straffen des doods. Dat stond erop. En men heeft dus dat gevonden. Wat er dus op de tempel van Herodes. In 1871 heeft men dat gevonden. Die inscriptie. Wat daar hing bij de voorhof. Je kwam daar als heiden. Kwam je daar niet in. Zelfs als je geloofde. Dan hadden ze een apart voorhofje nog gemaakt, maar dan voor jou. Dat heette dan de voorhof der heidenen. En die kom je ook in het Johannesevangelie tegen, dat daar proselieten zijn die toegetreden zijn tot het Joodse volk. Nou, dan mag je toegetreden zijn tot het Joodse volk, maar dan kwam je niet verder zelfs dan de voorhof der heidenen. Je kon, ondanks dat je proseliet geworden was, nog niet verder doorlopen. Dat werd je niet toegestaan. Goed, je mocht één stapje verder. In een apart voorhofje wat was gemaakt, dan nog helemaal voor. Daar mochten de heiden niet in, maar als je tot de proselieten behoorde, dan mocht je daarin. Maar verder kwam je niet. En daarom vond je tot twee keer toe, en als je ook Josephus opzoekt, dan vermeldt Josephus, dan beschrijft hij ook de tempel van Herodes, dat daar dus twee keer dat opschrift te vinden was. Eerst voor de heidenen, maar daarna ook slaande op de proselieten dat ze niet verder door mochten lopen op straffen des doods. In de voorhof waarin de Israëlieten kwamen, daar kwam je eenvoudig niet. Verboden gebied. En dat was een muur. Dat was een tussenmuur. Je kwam daar gewoon niet langs. Waarom kwam je daar niet langs? Nou, dat moest je eens proberen. In hetzelfde stuk namelijk van Handelingen 21. Lees maar eens. Handelingen 21. Dan lezen we door in vers 27. Toen nu de zeven dagen nagenoeg om waren, zagen de Joden uit Azië hem in de tempel. Dus Joden uit de Romeinse provincie Azië, het huidige Turkije, een deel van het huidige Turkije, die zagen hem, Paulus dus, in de tempel. En wat deden die? Die brachten al het volk van Jeruzalem
in opschudding. En zij sloegen de handen aan hem. En waardoor brachten ze naar al het volk Jeruzalem in opschudding? Wat verspreidden ze? Al schreeuwende: help, mannen van Israël, dit is de mens die tegen het volk de wet en deze plaats overal allen leert. En nu heeft hij ook nog Grieken in de tempel gebracht en deze heilige plaats ontwijd. Want zij hadden al eerder Trofimus uit Efeze met hem in de stad gezien. En zij meenden dat Paulus hem in de tempel had gebracht.
Nou. Een heiden die dwars door de tussenmuur heen gaat, de tempel betreedt, en als ze dat horen, nou dan is heel de stad in rep en roer, hoor.
Er staat ook achter. En de gehele stad kwam in rep en roer, en het volk liep te hoop, en ze grepen Paulus en sleurden hem de tempel uit, en terstond werden de poorten gesloten.
Ze probeerden zelfs te lynchen. Ze probeerden hem gewoon te vermoorden. En als de Romeinen niet tussen beiden waren gekomen, dan was hier ter plekke Paulus gelinst. Ja, je ziet wat voor leugens er over hem worden verspreid. Ook het leugen dat hij een heiden in de tempel zou hebben gebracht. Je ziet hoe daar echt een tussenmuur is. Die voor de heiden niet te nemen was. Onmogelijk. Dat was als ware een soort letterlijke muur, zou je kunnen zeggen. Nou, die muur is afgebroken, zegt Efeze 2. Dus die tussenmuur heeft eendeels te maken met die weddergeboden in inzettingen bestaande, maar kan je ook nog laten slaan op die tussenmuur die daartussen Jood en Heiden stond bij de tempel. En wat scheiding tussen Jood en Heiden nog eens nadrukkelijk tot uitdrukking bracht. Vers 14, want hij is onze vrede die de twee één heeft gemaakt. Die twee, Jood en Heiden. En de tussenmuur die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft doordat hij in zijn vlees de wet er geboden in instelling bestaande buiten werking heeft gesteld. Wat heeft Christus dan gedaan? Hoe heeft Christus dat gedaan? Nou, Christus heeft dat gedaan door een wederverzoening. Door een oververzoening. Hij heeft opnieuw verzoend. Hij heeft in feite van positie laten veranderen. En Paulus die brengt hier iets, die openbaart hier iets ten aanzien van een lichaam, een nieuw lichaam, wat hij later in Efeze 3 laat zien dat dat een samenlichaam is, waarin het verschil tussen Jood, dus de gelovige Jood en de gelovige heiden, helemaal ophoudt te bestaan, waar die tussenmuur eenvoudig weggenomen wordt. Niet alleen de tempel is weggenomen, want wat gebeurde er in 70? Die hele muur die er stond is tegen de vlakte aangegaan. Die tempel is verwoest. Die tussenmuur is weg. Er is geen tempel meer. En vanaf 70 na Christus heeft Israël geen tempel meer. Hoe graag ze het ook vandaag de dag weer zouden misschien willen hebben. Er staat een andere tempel. Er staat een El Aqsa moskee staat er op die tempelberg. Ze hebben niks. En gaan we naar Jeruzalem toe als toerist. Je zal tevergeefs naar die tussenmuur vinden. En zoeken. Die wet is buiten werking gesteld. De tussenmuur is buiten werking gesteld. Om in zichzelf vredemakende de twee, Jood en Heiden, tot één nieuwe mens te scheppen. En de twee tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Paulus kan dus alleen maar wat openbaar maken. Iets nieuws openbaar maken. Op grond van het kruis van Christus. Dit is dus een resultaat van het kruis van Christus. Een resultaat die nog niet eerder openbaar was. Er zijn heel veel resultaten van het kruis van Christus die nog niet openbaar zijn. Het koninkrijk wat Christus ooit zal oprichten, het koninkrijk der hemelen, is dat nu openbaar? Dat is niet openbaar.
is de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde, de nieuwe schepping, die Christus ooit openbaar zal maken. Is die nu openbaar? Nee, in feite is die niet openbaar, daar leven we nog niet in. Er zijn er heel wat resultaten van het kruis van Christus, die heden ten dagen nog niet openbaar zijn. En dit was ook een nieuwe openbaring. Toen die olijfboom was omgehakt en daar zowel de heidense gelovigen als de Joodse gelovigen hun positie op die wortel, die saprijke wortel, totaal verloren. Ze werden opnieuw van positie veranderd. Ze werden bij elkaar gevoegd opeens. En echt bij elkaar gevoegd. Die tussenmuur werd er tussen uitgehaald van de wet. Die tussenmuur werd er uitgehaald die je zag bij de tempel. En ze werden echt één gemaakt in Christus Jezus. Daarom gaat Paulus terug om te kijken hoe de situatie was tussen de volkeren aan de ene kant en het volk Israël aan de andere kant. En daarom heden ten dagen ook geldt, als je als heiden tot geloof komt, als Nederlander of als Duitser of als Belg, en noem ze maar op, of je komt als Israëliet, als Jood tot geloof, je wordt één gemaakt. En van die wet is geen sprake meer. Let erop dat hier dus voor het eerst gesproken wordt in de Efezebrief over één lichaam. Als je dat gaat opzoeken in Efeze en in de brieven die Paulus hier schrijft na Handelingen 28, dan wordt dat echt geopenbaard wat het lichaam is. Dat is de gemeente. De gemeente die wij met elkaar vormen. Het samenlichaam, waar we samen zijn gebracht. En samen zijn gebracht met het hoofd. En een eenheid vormen. Let er ook op dat die gemeente die wij met elkaar vormen, dat dat geen voortzetting is van wat er al was in de handelingen. Dat kan het ook niet zijn. Die olijfboom is echt omgehakt en ligt ter aarde. Het is geen verdere ontwikkeling zoals vaak wordt geleerd. Dan zeggen ze ja, Paulus die heeft geopenbaard een verdere ontwikkeling van de gemeente die al in Handelingen 2 op de Pinksterdag is ontstaan. Nee, het is geen verdere ontwikkeling. Waarom is het geen verdere ontwikkeling? Nou, omdat hier staat, de twee tot één nieuwe mens te scheppen. Let erop, het is scheppen. Hier wordt niet een nieuwe mens gemaakt, hier wordt een nieuwe mens geschapen. Die nieuwe mens is een nieuwe schepping. En wat is er altijd met een nieuwe schepping aan de hand? Dan is het oude voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. Het is iets geheel nieuws. De gemeente die wij vormen is geen verdere ontwikkeling van. Paulus hing niet de evolutietheorie aan in geestelijke zin, van het is maar een evolutie, die gemeente die wij vormen. Nee, het is totaal iets nieuws. En de positie van de heidenen en de positie van de joden is totaal een andere dan daarvoor. De joden hielden de wet. De jood tegenwoordig die tot de gemeente van Christus behoort, die houdt niet. Die heeft helemaal geen deel aan die wet, want heel die wet der geboden in zijn bestaande is buiten werking gesteld. Die kan die Nazireeën gelofte niet doen. Die hoeft zich ook helemaal niet te laten besnijden. Dat is in de gemeente van Christus niet meer de situatie. Dat hele verschil tussen de volkeren en het volk van Israël, dat is opgehouden totaal te bestaan. Dat keert wel weer terug. Maar in dat ene samenlichaam, in die nieuwe mens die geschapen is, bestaat dat niet. En ook voor die heidense positie is totaal veranderd. Eerst had hij wat voor zegeningen. Hij had alleen maar zegeningen via die wortel, die saprijke wortel. En het waren allemaal krachten van de toekomende eeuw, krachten van het koninkrijk waar hij deel aan had. Het waren eigenlijk beloften en zegeningen van Israël waar hij deel aan had. Maar dat soort zegeningen, dat soort aardse zegeningen heeft hij niet meer. Paulus gaat hem hier geopenbaren dat hij deel heeft aan de zegeningen, de geestelijke zegeningen, alle geestelijke zegeningen, die in de hemelse gewesten in Christus Jezus gevonden konden worden. Waar? Boven. En wat moet hij gaan bedenken? Niet meer de aardse zegeningen van Israël, maar boven hemelse zegeningen. Waar ze niet te vinden. Die zijn boven. En wie is hij zelf geworden? Een nieuw mens.
Zoek het maar eens op. Dat het steeds wat de Bijbel verstaat onder een nieuwe schepping. Bijvoorbeeld in 2 Korinthe 5. Vers 17. Waar je staat, zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. De gemeente van Christus is zo'n nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Zo ook Openbaringen 21. Openbaringen 21, waar je ook over de nieuwe schepping leest. In Openbaringen 21 vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. Er zijn dingen die nu niet meer zijn. En ik weet wel, daar willen de mensen niet aan. En die willen er niet aan dat al die zaken van de handelingen allemaal voorbij zijn gegaan. Daar houden ze krampachtig, zou ik maar zeggen, aan vast. En dat proberen ze in onze dagen krampachtig te imiteren. Terwijl het gewoon een aanfluiting is als je het ziet op tv. En toch, de hele evangelische christenheid volgt er maar na. En is er maar druk mee. Maar we moeten accepteren dat als je werkelijk ingaat op die wederverzoening van de apostel Paulus. Hier geopenbaard in Efeze 2. Dat die oude dingen voorbij zijn gegaan. En dat een heleboel dingen niet meer zijn. Zo ook in vers 4. Maar er ook een heleboel dingen niet meer zullen zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En dat zou ik ook bij Efeze 2 willen zeggen. De eerste dingen. Die krachten van de toekomende eeuw, van het koninkrijk en de zegeningen van het koninkrijk. Al die aardse zegeningen van Israël, die zijn voorbij gegaan. Die wet in inzettingen bestaande, die is buiten werking gesteld. Die is uitgeschakeld. Dat is de situatie. En ja, dat moeten wij ons meer en meer realiseren. Vers 16, die twee tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij vrede verkondigd aan u die verafwaart en vrede aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beide in één geest de toegang tot de Vader. En daarvan zou ik willen zeggen, hier zie je dat het lichaam van Christus, de gemeente, een zegen heeft die men in de handelingen niet kende. Zowel de heidenen niet, als ook de gelovige Joden niet. Want gaat u eens mee met de heidenen, met de gelovige heidenen. Goed, dan mag je verder dan de gewone heidenen. Je komt in de voorhof der heidenen en dan mag je niet verder. Goed, dan lopen we mee met de gelovige Joden in die tijd, die de wet hielden. Goed, dan kom je in de echte voorhof. Maar mag je dan verder doorlopen? Nee. Je mag niet verder doorlopen. Je mag alleen maar blijven in de voorhof. Maar stel, oké, u hebt gelijk, u bent van de stam van Levi. Stel dat u een priester bent van de stam van Levi, tot de priesterstam behoort. En u bent priester in de tempel. Waar mag u dan in? Ja, dan mag u verder. Dan mag u niet alleen in de voorhof, dan mag u ook in het heilige. En stel dat u meeloopt met de priester het heilige in, naar de tafel der toonbroden, de tafel des Heren. Hè? En naar de gouden kandelaar. Hè, en het reukofferaltaar.
En je bent daar. En je zou willen zeggen, ja, nou gaan we nog verder doorlopen. Dan zal die priester zeggen, ho, ho, dat kan niet. Daar kan niemand in. Daar kan niemand in. Nee, zei hij, daar kan niemand in. Daar woont God de Vader. Daar hebben we geen toegang toe. Daar hangt de voorhang voor. Maar één keer per jaar, op de grote verzoendag, dan mag de hoge priester Aaron en allen die hem nagevolgd zijn als hoge priester, op die grote verzoendag, op die ene dag, mag hij zijn kleed afleggen en mag hij met bloed daar naar binnen gaan om verzoening te doen voor het volk. Maar wij hebben nu allemaal, wat Aaron maar één keer per jaar had, hè? Wij hebben allemaal, want er staat hier zo, wij hebben beide, die heidenen en die joden die tot geloof gekomen zijn, zij beide hebben in één geest de toegang tot de Vader. En zo zie je ons gaan, de gemeente van Christus, reikt veel verder dan ooit de gelovige joden die de wet hielden in de handelingen. Als de gelovige heidenen die nog veel ver afstonden. Zij die ver afstonden en die dichtbij stonden. Die zijn allemaal samengebracht. En zijn geschapen in één nieuw lichaam. Tot één nieuwe mens. En die nieuwe mens. In feite met Christus als hoofd. Die heeft toegang tot de Vader. In het allerheiligste. In de hemel der hemelen. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer. Maar medeburgers van het heilige, dus dat staat er eigenlijk, niet der heilige, maar van het heiligste. Daar wordt bedoeld het heilige der heiligen. Gij zijt medeburgers van het heiligste der heiligen, huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus, de Jezus, zelf de hoeksteen is. In hem was elk bouwwerk goed ineensluitend op, tot een tempel heilig in de Heere, in wie ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Hier zie je de tempel, de echte tempel, waar, niet op aarde, maar in de hemel, waar wij de toegang hebben, waar wij huisgenoten God zijn, burgers, in het allerheiligste, als dat in de grondtekst. Goed, we stoppen er voor vandaag mee, met apokatalasso in Efeze 2, volgende week staan we stil bij apokatalasso in Colossenzen 1.